van gebroken dromen. Nu ik jou mijn vrede geef, zul je anders leren strijden. De rust waarmee ik in jou leef, zal jouw troost zijn in het lijden. Nu ik jou mijn blijdschap geef, zul je anders leren huilen. De vreugde waarmee ik in jou leef, zal jouw tranen laten schuilen in een kruikje van gebroken dromen, waar ik ze één voor één bewaar, met de belofte dat het overgaat als ik in heerlijkheid zal komen. Nu ik je mijn genade geef, zul je anders gaan geloven. De kracht waarmee ik in jou leef, zal jouw hart brengen naar boven. Nu ik je mijn liefde geef, zul jij leren te vertrouwen, dat als ik zo diep in je leef, ik ook diep van jou zal houden, om het kruikje van gebroken dromen te bewaren voor een kostbaar doel, jou leren leven boven je gevoel in alles wat van mij zal komen. Het heeft alles te maken met ons thema vanmorgen, dit gedicht, het kruikje, waarin tranen worden bewaard. En ja, toen ik van de week nadacht van waar zal ik deze komende zondag over spreken, zat ik midden in de hectiek van de voorbereiding van de begrafenis. Van 2 uitvaartdiensten op 1 dag van Richard, onze medeoudste en een vriend van mij. En dat was heftig. De dagen zo meemaken met de familie, de gesprekken die dan ook weer plaatsvinden, de diepte waarmee je ingaat. Het laatste gesprek, wat ik mij dan zeker in die dagen herinnerde, dat ik met Richard gehad heb. Kostbaar, warm, intiem gesprek. Het laatste moment dat hij me aangekeken heeft. Ik mocht erbij zijn op een, toevallige moment. Dat besloten werd om hem te laten slapen, om minder pijn te voelen en om minder angstig te zijn in de laatste momenten. Daar had hij mee ingestemd en dat betekent dat je eigenlijk dan een moment hebt dat je om het bed gaat staan en afscheid neemt. Nee, het was geen medicijn om te sterven. Het was een medicijn om het sterven rustig te maken. En dan ga je daar om het bed heen zitten of staan met de familie. Dan houd je zijn zoon stevig vast. Zijn dochter, zijn vrouw, Janine. Vader en moeder waren erbij, een broer en een schoonzus. En dan neem je afscheid. Wonderlijk is dat dan. Gek is dat. Je denkt ook dat hij niet meer wakker wordt, want dat weet je. En midden in mijn waken van die nacht werd hij toch nog een keer wakker. Hij wou zijn bed uitstappen. We schrokken ons allemaal een beetje van wat gebeurt er nu. Hij wou zijn bed opstappen, zei Richard, ga liggen. Nou waak ik even over je. En hij keek me aan en er kwam een brede glimlach op zijn lippen. En vervolgens zochten zijn ogen Janine en nam hij op dat moment ook nog even persoonlijk afscheid. Nog een keertje van Janine. Ik merkte dat. Het waren de laatste heldere ogenblikken. Hoe wonderlijk gaat dat? En dan mag je zo betrokken zijn bij de laatste uren, bij de laatste dagen van een vriend. En kun je dan inderdaad werkelijk meelijden? Wat is dat eigenlijk, medelijden? Kunnen we echt, echt oprecht meegaan in de tranen van een ander? We hebben allemaal ons eigen verdriet, onze eigen zorgen, onze eigen pijn. Maar kunnen we daadwerkelijk in die ander staan, als het ware, bij die ander staan? Ik heb me ook vaak wel wat onmachtig gevoeld. En ik heb ook wel telefoontjes gehad van, wil hij wel bezoek ontvangen? Kan die dat wel aan? En als ik dan daarbij ben, wat moet ik dan zeggen? We zijn zo vaak verlegen om woorden. En heel vaak heb ik ook gezegd, zeg dan niks. We weten het wel. Je hoeft de stiltes niet te vullen. Soms zijn de stiltes zelfs heilzaam. Als je dicht bij elkaar kunt zijn en ook nog kunt zwijgen, omdat je weet dat je hetzelfde misschien mag voelen, dan is dat ook heel erg troostend. Natuurlijk hebben wij allerlei uitdrukkingen als de tijd heelt alle wonden, flauwekul. Als ik eerlijk ben, dat doet namelijk de tijd niet. Het enige is dat je leert mee om te gaan met de pijn die altijd in je aanwezig zal zijn. Maar er is iemand die pijn verzachten wil. Die heel dichtbij wil komen. De opmerking wat ik ook in die tijden wel gehoord heb van, als er wat gezegd van, nou, ik voel me niet zo goed, of ik word, dit en dat, dat kan ik me goed voorstellen. Dat is niet waar. Dat kun je helemaal niet goed voorstellen. Tenzij je exact dezelfde hebt meegemaakt, en dan nog is het je eigen pijn, je eigen verdriet. En nooit precies dat van de ander is. Zeg dat niet. Dat kan ik me goed voorstellen. Als ik eerlijk ben, als ik dat zo eventjes zo u mag zeggen. Ik zeg het ook niet met een norm of zo hoor, want een gebod zegt dat niet. Maar denk eens na van wat is troost ten diepste. Iedereen staat ten diepste in zijn eigen lijden alleen, maar wel met God aan zijn zijde. En dan is het op een hele andere manier alleen. Dan is het alleen, maar niet eenzaam. Wat gebeurt er eigenlijk, en dat vroeg ik mij af in de voorbereiding van vandaag, wat gebeurt er eigenlijk met al onze tranen die God ziet? En ik kwam een geweldige tekst tegen in Psalm 56. En daarom wil ik dat graag met u lezen. Psalm 56. En ik heb zo'n beetje het idee vandaag, na wat ik vanmorgen al gehoord heb, dat er ergens ook een stukje regie is over deze hele dienst. Ook in het kiezen van het thema van de preek, want een aantal dingen wist ik ook niet. Maar ik ben dankbaar dat de Heer het gewoon leidt. Zullen we het zomaar zeggen? Psalm 56. Ik ga hem helemaal lezen. Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord, op God vertrouw ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien zij mijn woorden, al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij scholen samen, zij verbergen zich, zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan, stort de volkeren neer in toren, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. En hier komt de tekst waar ik aan dacht. Doe mijn tranen in uw kruikje. Zomaar zo'n klein vers. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? Worden ze niet ergens opgetekend, vastgelegd, iedere traan? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? O God, op mij rust een gelofte aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen, want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden? Toen wij bij elkaar zaten in ons laatste gesprek, Richard en ik, toen wilde hij graag Bijbelstudie. U kunt het geloven of niet, hij kwam net uit het ziekenhuis. Hij was heel erg moe. En ik zei nog wel, wat kun je aan? Toen zegt hij, ik kan wel wat hebben. Echt waar. Ik zeg, oké, wat wil je waar we over praten? Ja, hoe zit dat nou straks, als ik er niet meer ben? Ja, dat weet je toch wel, Richard. Ja, zegt hij, maar ik wil het even horen. Want toen hebben we met elkaar een aantal teksten gelezen over het lijden van Paulus en de dag dat hij, of eigenlijk het einde van Paulus' leven, hoe hij daarmee omging. En alles maakte een enorme indruk op mij. Heel dat gesprek, want halverwege dat gesprek zei hij, mag het bed een beetje omhoog. Hij ging rechterop zitten, zijn ogen gingen wat meer stralen, er kwam wat leven als het ware in. Want dat doet het woord op het juiste moment gesproken met je. Het doet je als het ware een stukje leven, opleven. En ik heb dat moment eigenlijk, of eigenlijk die momenten van zo nabij mogen zijn en stiltes en spreken, verwoord in een gedicht wat ik u ook graag wil doorgeven. de stilte voorbij. Je zuchten werden alsmaar zwaarder. Ik zat stil te lezen naast je bed. Je raakte steeds losser van de aarde. Je lichaam heeft het niet gered. We hebben gepraat over het leven, over het goede en over de dood. Soms werden ons stiltes gegeven en hielden wij ons zwijgend groot. Soms werd ook een stilte doorbroken als het woord ons te machtig werd. Als daarin de hoop werd uitgesproken van een leven dat wordt voortgezet. Dan konden jij en ik het los gaan laten. En huilden even de stilte voorbij. Hoefden wij ook niet verder te praten. Waren wij in al de stiltes vrij. Als we kijken naar deze psalm, psalm 56, dan gaat het hier om tranen die worden bewaard, maar het is een hele bijzondere psalm. Eigenlijk een reeks van bijzondere psalmen. Deze psalm 56 is een michtam psalm. En daar staat dan bijgeschreven een gouden kleinoot. Omdat de vertalers ook niet precies weten wat ze met die Hebreeuwse uitdrukking michtam aan moesten. Er zijn al verschillende gedachten over. Maar wat ik ervan gelezen heb en wat ik ervan ontdekt heb, is dat feitelijk daar een woord wordt gebruikt wat staat, er wordt iets kostbaars gegraveerd. Er wordt iets bijzonders verteld. Iets heel persoonlijks, iets van onderwijs, wat vooral niet vergeten mag worden. En dat zijn nou precies die psalmen die David heeft geschreven, het zijn de zes. En als je ze alle zes bestudeert, dan komt daar de indruk naar boven dat het gaat om psalmen die spreken van opstanding. Van leven uit de dood. Dat zie je in deze psalm ook terugkomen, namelijk in vers 14, in de woorden, want u heeft mijn ziel gered van de dood. En dan lees je eigenlijk over de schouders van David de woorden van de Heer Jezus. Dan is dit de Messiaanse psalm die spreekt over zijn laatste dagen op aarde. Als tegenstanders hem alles onmogelijk maken. Hij in diepe zielennood komt en uiteindelijk moet sterven. Terwijl de tranen, die zelfs bloeddruppels werden, over de wangen liepen. Om vervolgens op te staan van tussen de doden uit. Letterlijk. U heeft mijn ziel gered van de dood. Het is dus een psalm gegraveerd, zou je kunnen zeggen, in goud. Onuitwisbaar. Een waarheid die altijd waar blijft. Een andere michtam psalm is bijvoorbeeld psalm 16. En dan lees ik ook een paar versen. Vers 10 en 11. En het gaat van eigenlijk om precies hetzelfde. Dan staat daar, Psalm 16, vers 10 en 11. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad van het leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Hier gaat het over. Opstanding, leven uit de dood, blijdschap die daaruit voortkomt. Maar het gaat altijd vooraf aan lijden, aan moeite, aan pijn, aan tranen. De achtergrond van deze psalm is David op de vlucht voor Saul. Hij is formeel al als koning gezalfd, maar hij kan zijn koningschap nog niet uitoefenen. Nou, dan doen we ook denken aan de Heer Jezus. Dat toen hij op aarde rondwandelde, kwam hij als koning dichtbij om zijn koninkrijk te vestigen op aarde. Maar het kon niet verwerkelijkd worden in zijn dagen vanwege het ongeloof van het volk. En daarom is het uitgesteld tot een toekomst. En wij leven in die tijd dat de koning ten diepste afwezig is. Maar afwezigheid betekent niet dat hij niet betrokken is. Hij is juist heel erg dichtbij en werkt via zijn geest in ons hart en in onze geest. En als het gaat om de tranen, gaat het in Psalm 56 om de tranen van de Heer Jezus. En het is opmerkelijk, als je dan leest waar hij over weende toen hij op aarde rondwandelde, was dat bijvoorbeeld over de dood van zijn vriend. Wat herkende ik dat, die woorden. Kent u de kortste Bijbeltekst uit de Bijbel. Weet u welke dat is? De allerkortste. Ja, je weet hem. Ik hoor hem in het Engels. Johannes 11, vers 35. Hoef niet op te zoeken, het is echt heel kort. Er staat namelijk, Jezus weende. Maar het staat daar in onze vertaling heel vaak in de verleden tijd. Maar daar is sprake van een tijdsvorm waarop het eigenlijk gelezen moet worden in de tegenwoordige tijd. Of eigenlijk in een tijd dat zowel heden, verleden als toekomst ontsluit. Eigenlijk alsof je op dat moment erbij bent en het meemaakt. Die tijdsvorm wordt daar gebruikt, waardoor er eigenlijk staat, Jezus weent. En waarover weent hij? Over de dood van zijn vriend, die hij zou opwekken. Uit de dood. Later weent Jezus over de stad Jeruzalem en zei hij, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik uw kinderen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. En hij weende over de stad. De Heer Jezus kende de tranen en van die tranen, die worden bewaard in een kruikje. Als we kijken naar dat lijden van de Heer Jezus, wat betekent dat dan voor ons? Beseffen wij wat het betekende voor hemzelf? En we hebben de tekst al gelezen vanmorgen, maar ik wil u daar toch nog een keer naartoe brengen. Hebreeën 5, vers 7. Ook niet geheel toevallig, denk ik hoor. Hebreeën 5, vers 7. Hebreeën 5, vers 7 zegt, in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroepen onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Nu kun je dat op twee manieren lezen. En ik hoorde één manier vanmorgen terugkomen. Namelijk, hij is verhoord uit zijn angst. Namelijk, de angst voor de dood is van hem weggenomen. Dat hoeft het niet te betekenen. En dan maak ik het een beetje spannend. Maar ik wil met u gaan naar Gethsemane. Waarin hij inderdaad doodsangst had. En dat is Lucas hoofdstuk 22. En dan moet u eens lezen wat daar staat. Er staat namelijk iets heel opmerkelijk. Ik heb het jaren gelezen en er gewoon overheen gelezen. Totdat me ineens, ja, totdat ik het ineens zag. Soms zie je, heb je dat met Bijbelteksten of gedeeltes. Dat je ineens iets ziet wat je nooit eerder hebt gezien. Ook al lees je de ieder jaar zo met Pasen wel een keertje doorheen. Lucas hoofdstuk 22 vanaf vers 39. Het kende gedeelte over de Heer Jezus in Gethsemane. Over zijn tranen daar. Daar staat, hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. Of bid dat u niet in verzoeking komt. Ja, dit is maar net hoe je iets leest, hè? Dan gaan we verder. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger, en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Weet u wat me opviel in dit gedeelte? Dat de Heer Jezus ging bidden in zijn angst, voordat zijn zweet bloeddruppels werd, bad hij, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En vervolgens komt op grond van dat gebed daar een engel. En hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En pas toen werd hij bang. Echt bang. De engel kwam om hem te versterken. En hij kwam in zware zielenstrijd, staat er. Daarna. En het viel me op en ik dacht, hè? Juist de zielenstrijd wordt toch minder door die versterking? Maar hij werd heftiger. De Heer Jezus ontving wel kracht, maar het was geen kracht die het lijden minder maakte. Het was kracht die het lijden mogelijk maakte. Dat is het verschil. Het lijden werd erger. Zijn angst werd vuriger, werd dieper. Zijn angst werd zo groot dat zijn zweet bloeddruppels werd. Er kwam een lichamelijke reactie vanuit de diepe angsten die de Heer Jezus ervaarde. Hij is eruit verhoord. Maar niet door de angst voor de dood weg te nemen, maar door de angst door de dood weg te nemen. De angst is weggenomen door opstanding. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Waar vertrouw je dan op? Op opstanding. Dat is de kern van Psalm 56. Je vertrouwt op opstanding. En natuurlijk kunnen we als mensen nog wel eens opstandig zijn daardoor. Maar als je kan geloven in opstanding, ontvang je kracht. Dan is daar opstandingskracht. Dan is dat samengaan met de Heer Jezus, dat is gemeenschap hebben aan zijn lijden, om zo ook te komen tot de opstanding uit de doden. Gemeenschap te hebben aan zijn leven. Maar dat gaat door het lijden heen, door de dood heen. Dat is de boodschap die steeds opnieuw klinkt in het Nieuwe Testament. Wij zijn heel erg bezig met dat het hier en nu maar opgelost moet worden. Wij zijn hier en daar, of hier en nu zo geconcentreerd op genezing. Ook dat is bij Richard ook afgesmeekt bij God. Maar hij heeft daar nooit een punt van gemaakt. Hij zei, als de Heer dat wil, dan doet hij dat. Als de Heer het niet wil, doet hij dat niet. En er was eigenlijk vanaf het begin in een soort van overgave. Dit is het leven. En de een gaat als die 80 is en de ander als die 50 is. Nu heeft dat ook een deels te maken met zijn flegmatische karakter, denk ik. Maar ook met zijn geloof, of des te meer met zijn geloof. Hij kon dat daardoorheen zien. Weet je, doordat de Heer Jezus die angst heeft gehad, kan hij echt ook ons bijstaan in angst. Hij weet precies wat we voelen. Maar angst wordt ten diepste verhoord door opstanding. En door opstandingsgeloof. De troost die in Psalm 56 wordt gegeven is dat de tranen van de Heer Jezus in zijn dagen echt werden opgevangen. Als het ware in een kruikje werden gedaan. Zoals onze tranen ook nooit bedoeld zijn om nu alleen maar af te wissen. Nee, onze tranen zijn bedoeld om te bewaren op de een of andere manier. David vond zichzelf daarin troost. En wij mogen ook ons afvragen, zouden onze tranen vergeten worden? Nee, er staat, doe mijn tranen in uw kruikje. Dan ben ik eens na gaan kijken, wat is dat eigenlijk, dat kruikje? Wat is dat nou, dat flesje? Er zijn verschillende mogelijkheden om te bedenken wat dat nou precies geweest is. Een aardewerkje kruikje met een tuikje eraan, waarin als het ware dat onder de ogen werd geplaatst, waardoor de tranen er letterlijk invielen. Het kan ook een flesje geweest zijn met een soort tuikje eraan. Het kan ook een lederen zakje geweest zijn. Daar zijn de meningen wat over verdeeld. Maar als er sprake was van een overlijden, dan was er in de dagen van de Heer Jezus ook een stoet van klaagvrouwen die huilden. En ook die tranen werden dan allemaal opgevangen in zo'n kruikje. En waarom? Ze werden dan ingezameld in een flesje of een kruikje of een tuikje, net wat ik allemaal net al zei. En deze kruik kreeg dan een speciaal plaatsje in het huis van de nabestaanden. Van er is om gehuild. En er is heel erg om gehuild. Je zou kunnen zeggen professioneel om gehuild. Ik kan me in onze cultuur er helemaal niets bij voorstellen. Maar ik heb het wel eens gezien in andere culturen hoe het daar is. Maar toch, ik kan me wel voorstellen wat er ook gebeurde tijdens de begrafenis, tijdens de twee uitvaartdiensten, een herinneringsdienst en de uitvaartdienst namens de gemeente, dat er gehuild wordt. En er werd ook gehuild. Ik moest het lijden en ik had meerdere momenten de neiging om ook vanaf de plek waar ik het moest lijden te huilen. Ja, dan kun je dan net even niet te veel doen natuurlijk. Want je hebt toch wel een bepaalde taak die ook speciaal gevraagd is door Richard. Wil jij dat doen? Maar reken maar dat ik op andere momenten behoorlijk heb zitten huilen. Maar dan worden de tranen opgevangen. God ziet alle tranen. Hij merkt het op. We worden gezien in ons verdriet. En het wordt opgevangen op de een of andere manier. De tranen om een vriend of vriendin of een broer of zus, een familielid, een man, vrouw, in nood, verdriet en ziekte konden worden dus opgevangen en verzegeld worden in een soort van flesje om troost te geven. Om verdriet als het ware te delen. En soms werden ook die kruikjes gewoon geplaatst in een graf. Gelukkig maar dat verdriet een plek kan hebben. En wat ik zo heel bijzonder vind is dat God dus kan meevoelen met ons verdriet. In de Heer Jezus Christus heeft hij alles ervaren wat wij kunnen ervaren in het leven. God kan meevoelen in ons verdriet wanneer de dood heeft toegeslagen, wanneer de pijn of verdriet is, wanneer we ons alleen voelen staan in het geloof. Als we 's nachts niet kunnen slapen, is hij daar ook. Hij is er altijd bij. Niet voor jou. En als wij moeten leren loslaten wat ons kwelt, trouwens ook voor mij hoor, ik heb ook wel last van die slapeloze momenten 's nachts. Maar wat is het heerlijk om te kijken naar de Heer Jezus, dat hij gewoon op momenten huilde en dat we daar zoveel van mogen leren. En zo eindigt eigenlijk ook dit hele dikke boek, de Bijbel. Dat die tranen vinden, hebben daar ook een plek in het boek Openbaring. En dan is het prachtig wat je dan aan het graf mag voorlezen. Dat graf van Richard, de kist stond nog boven aarde, alle mensen stonden eromheen. En dan deze woorden te lezen. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, Openbaring 21, vanaf vers 3. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Onvoorstelbaar, maar er zal dus ooit een tijd zijn dat de dood er niet meer zal zijn. En daarom ook niet meer de rouw, de jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is volbracht. Het is geschied. Ik ben de Alpha en Omega, het begin en het einde. En toen we daar dan stonden bij het graf, gelovig en niet gelovig, vrienden, familie, gemeenteleden, vond ik het werkelijk heerlijk om het laatste gedicht wat ik hier nu lees ook te lezen. Met als titel, de dood heeft het niet het laatste woord. Je voelt het als een vijand. En het is ook een verlies. Ook al zegt Paulus, het leven is mij Christus en het sterven is winst. Het wordt in eerste instantie ervaren als een diep verlies. Maar over dat alles heen is daar de winst dat de dood echt niet het laatste woord heeft. En daarom dit gedicht. Al pakken wij niet meer jouw sterke handen, al is de band in dit leven verstoord. Toch zeggen we, terwijl er tranen branden, de dood heeft niet het laatste woord. Al kunnen herinneringen niet verdwijnen, je hebt zo lang bij ons leven gehoord, toch zal Gods licht in de toekomst schijnen. De dood heeft niet het laatste woord. Al wordt jouw lichaam nu weggedragen en leven wij gewoon weer door, toch geloven wij door al onze dagen, de dood heeft niet het laatste woord. Al doorkruist de dood al onze wegen en werd ons leven nu zo wreed verstoord, we zijn dankbaar wat we in jou hebben gekregen. De dood heeft niet het laatste woord. Want Gods genade werd jou geschonken. Jezus' handen werden voor jou doorboord. Van zijn levend water heb jij gedronken. Jij ontving het leven door zijn woord. En zijn rust is jou nu gegeven. Zijn stem wordt nu door jou gehoord. Zijn handen leiden jou ten leven. De dood overwon hij door zijn woord. Dan zei ik als laatste dag, Richard, we zullen je weer ontmoeten. Wat een blijdschap zal dan worden gehoord. We zullen je samen met hem begroeten. De dood heeft niet het laatste woord. Amen.